Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Daanen. In deze aflevering een gesprek met Ingrid Boehouwer. Ingrid doet promotieonderzoek naar zogeheten late effecten van kanker op het werk, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid of concentratieproblemen. Het onderzoek bestaat naast literatuurstudie uit enquêtes onder werkenden en interviews met leidinggevenden en professionals. Met de resultaten uit die vragenlijsten en vraaggesprekken maakt ze een inventarisatie van interventies en omstandigheden die zorgen dat mensen die kanker hebben gehad kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. In dit gesprek bespreekt ze een paar tussentijdse bevindingen.
Wat is jouw persoonlijke relatie met kanker?
Ik heb zelf kanker gehad. Dat is mijn persoonlijke relatie met kanker. Dat was in 2012 dat ik borstkanker kreeg. Ik heb daarna heel veel andere mensen leren kennen die ook kanker hebben gehad, met name borstkanker. Ik zit ook nog steeds in een lotgenotencontactgroep en ik hoorde heel veel verhalen over van alles en nog wat. In fysiek opzicht hoe het verder kon gaan, maar ook over werk. En dat heeft me heel erg, gegrepen. En als onderwerp wilde ik daar gewoon meer mee doen. Dus ja. Vandaar.
Ja, want als ik goed begrepen heb, ben je bezig met een promotieonderzoek.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, nou, dat promotieonderzoek gaat dus over werk na kanker. Maar dat kan zijn ook werk terwijl je nog kanker hebt of weer kanker hebt gekregen. Maar voor het overgrote deel gaat het gelukkig tegenwoordig over mensen die genezen zijn en aan het werk zijn. En dan met name langer dan 2 jaar geleden. Want de eerste 2 jaar na de kankerdiagnose gaat het heel vaak over reïntegratie. Kan ik wel weer werken? En hoe? En hoe doen we dat? En hoe gaat het dan? En na 2 jaar is dat bij de meeste mensen wel redelijk duidelijk geworden. Maar dan valt ook een heel stuk eigenlijk begeleiding vanuit een reïntegratietraject weg. En die mensen werken weer, maar zijn vaak nog niet van bepaalde zogeheten late effecten af. Of ze merken later ineens iets wat toch nog met die kanker te maken heeft. En dat kan invloed hebben op hoe je in je werk staat en hoe je werk ervaart en hoe het gaat op het werk. Stel je nou voor, je hebt heel veel last van vermoeidheid als laat effect, hè, want dat komt heel veel voor. Wat helpt er dan in je werksituatie, in je werkvermogen? Helpt het dan dat je begeleiding bij de bedrijfsarts krijgt? Of helpt het dat je collega's hebt die op een bepaalde manier met je omgaan? Of een leidinggevende met een bepaalde stijl? Dat soort dingen, daar is gewoon echt helemaal geen kennis over.
Ja, ik snap het. Want dan heb je het over vermoeidheid op het werk. En dat mensen daar ook na 2 jaar nog steeds mee te maken kunnen hebben. Of concentratieproblemen. Ik kan me voorstellen dat dat dan ook wel tot fricties leidt met een werkgever. Ja, omdat iemand eigenlijk niet zich zo goed meer kan concentreren. Of heel vaak gewoon wegvalt omdat hij zo moe is. Heb je dat ook al tot nu toe kunnen zien in je onderzoek dat voorkomt? Ook na 2 jaar?
In het onderzoek, het vragenlijstonderzoek waar ik het over had, niet. A, dat loopt nog. B, op die manier stel ik mijn vragen daarin niet. Mm. Maar in het ander deelonderzoek wat ik net heb afgerond, waar ik nog geen resultaten voor heb gepubliceerd, ik ben het nog aan het verwerken, waarbij ik dus managers en allerlei professionals heb geïnterviewd, 58 stuks, hoor ik wel dat voor kan komen. Maar wat ik ook hoor, en dat is ook iets wat overeenkomt met ander onderzoek, is dat lang niet iedereen late effecten krijgt. Heel veel mensen hebben geen late effecten. Dus het is niet zo dat dat altijd en eeuwig gebeurt. Het kan. En dat maakt het ook zo moeilijk en zo onvoorspelbaar. En het kan ook zijn dat iemand in eerste instantie geen klachten heeft, maar dat er later iets zich ontwikkelt. Kan bijvoorbeeld ook iets zijn door de chemo's, dat men last krijgt van bepaalde specifieke fysieke klachten. Dus het is iets heel onvoorspelbaars, het is iets wat niet bij iedereen gebeurt, het kan. Dus het is heel lastig om daar uitspraken over te doen die voor iedereen gelden. En als je zegt van heb je daar fricties over ervaren? Kijk, de mensen die meedoen aan mijn onderzoek, de mensen die ik heb geïnterviewd, zijn natuurlijk allemaal mensen die het onderwerp belangrijk vonden. En daar heb ik dus heel veel verhalen gehoord over hoe men op een positieve manier daarmee om probeert te gaan. Dat men heel veel kennis eigenlijk nog zou willen hebben over hoe je er het beste mee om kunt gaan. Dus eigenlijk heel veel verhalen positief, welwillend erop uit om het functioneren van mensen die daarmee kampen, om dat te ondersteunen. Maar dat is dus geen beeld wat voor heel Nederland geldt. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar...
Nee, oké, dat snap ik. Maar binnen jouw onderzoek zeg je van, zie ik in ieder geval dat er een grote bereidheid is. En die mensen doen ook mee in het onderzoek omdat ze het interessant vinden, zeg je. En dat ze er nog meer aan zouden willen doen. Heb jij op dit moment, op basis van al die interviews die je hebt gevoerd en een beetje kunnen kijken naar de eerste resultaten van die enquêtes, heb je al wat ideeën over wat zijn nou factoren in het werk die helpen om een medewerker goed aan de slag te houden, ook als die te maken heeft met late effecten? Ja.
Nou, wat ik denk en wat ik ook denk te zien, maar dan loop ik een beetje vooruit natuurlijk, is dat wat men altijd autonomie noemt, wat voor een werknemer in zijn algemeenheid belangrijk is, is dat het bij deze groep nog veel belangrijker is. Dus dat je zelf mee kunt denken over hoe je werk wordt ingericht, hoe je het beste kunt doen, in wat voor situatie je het beste kunt zitten. Als jij last hebt van de drukte om je heen, omdat je multitasken lastiger vindt dan voorheen, dat is eigenlijk iets wat met cognitie te maken heeft, dat jij niet in een kantoortuin hoeft te zitten, maar dat je ergens rustig kunt gaan zitten.
En dat je er invloed op hebt.
En dat je er invloed op hebt, dat je daarover mee kunt denken. Dus dat er aan jou wordt gevraagd, en dat is eigenlijk de klassieke vraag die ook in andere, door andere onderzoeken eigenlijk naar voren wordt gebracht, is: wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? Hoe kunnen we zorgen dat waar jij last van hebt, dat je daar het best mee om kunt gaan? Ja. Dus ik denk zelf dat dat een ontzettend belangrijke is en dat het in veel situaties onvoldoende wordt beseft dat dat zo cruciaal is. En voor deze groep nog meer cruciaal dan dat het al voor medewerkers is die niet dergelijke problematiek hebben.
Ah, ja, ja.
Kijk, als blijkt dat wanneer autonomie door de tijd toeneemt, dat iemand meer te zeggen krijgt en dat werkvermogen gaat er vervolgens omhoog, dan is dat dus heel belangrijk.
Dan heb je causaal verband.
Dan kun je zeggen van, dat komt dus daardoor.
Ja. Hè? Ja.
Dus dan hoop ik dat op die manier hard te kunnen maken. Maar als het er niet uitkomt, ja, dan heb ik het dus niet kunnen aantonen. Maar mijn gevoel zegt dat dat wel eens er wel uit zou kunnen komen. Ja.
Het is een soort hypothese van je. Die je
eigenlijk. Het is mijn hypothese, ja.
Want wat is overal, zeg maar, de probleemstelling, zou je kunnen zeggen, van jouw onderzoek? Waar wil je uiteindelijk op uitkomen om met al je verschillende methodes te kunnen zeggen?
Ja, nou, behalve autonomie meet ik nog meer. Nou ja, ik zei al, een aantal factoren noemde ik. Dat noemen ze dan job resources of hulpbronnen in het werk. Nou, dat is ook dus hoe collega's met je omgaan, leidinggevende, organisatiecultuur. Hè? Dus hoe zijn we gewoon met elkaar om te gaan, dat meet ik ook. Ik meet ook in hoeverre mijn coaching heeft gehad of ondersteuning van de bedrijfsarts of andere ondersteuning heeft gezocht. Dus ik probeer eigenlijk met dat onderzoek te laten zien welke factoren kun je beïnvloeden die positieve invloed hebben op een hoger wordend of gelijkblijvend werkvermogen.
Ja.
En als het werkvermogen omlaag gaat, welke van die factoren ontbrak er dan of werkt misschien niet goed?
En zou je moeten verbeteren?
Exact.
Ja, ja.
Dus eigenlijk ben je op zoek naar de knoppen waaraan je zou kunnen draaien in een werksituatie, om mensen die in zo'n situatie zitten, om daarvoor hun werkvermogen te helpen ondersteunen. En natuurlijk maak ik onderscheid tussen mensen die last hebben van vermoeidheid of cognitieve problemen, of alle twee, fysieke problemen en het soort werk. Dat bekijk ik ook.
Een hele hoop variabelen eigenlijk.
Tuurlijk, want een stratenmaker heeft natuurlijk hele andere hulpbronnen beschikbaar dan iemand die in de ICT werkt. Dus er zijn zoveel factoren en dat maakt het ook wel heel complex natuurlijk, maar ook wel heel interessant.
Des te leuker.
Ja,
ja,
precies.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Maar wel een mooi onderzoek, omdat het dus, wat je zegt, niet veel gedaan is nog. Want mag ik veronderstellen, omdat je dat in het begin zei, dat in die reïntegratiefase, de eerste 2 jaar, dat daar al wel veel over bekend is?
Nou, niet zozeer over die hulpbronnen, want dat is sowieso iets wat op de een of andere manier niet zo erg gelinkt is aan dit soort onderzoek. Dat komt ook omdat het vanuit, oorspronkelijk denk ik, vanuit verschillende werelden komt. Je hebt onderzoek heel erg vanuit de zorgwereld, je hebt onderzoek vanuit de psychologiewereld. En je hebt heel veel onderzoek, vooral die eerste 2 jaar, vanuit de wereld van ja, meer de cijfermatige kwesties van hoe snel komen mensen terug. Vanuit ook de verzekeringsbranche.
Er zitten belangen natuurlijk.
Er zitten belangen achter, financiële belangen. Ja. Dat kost geld. Ja. En ook vanuit het oogpunt van maatschappelijke participatie natuurlijk. Dus heel andere soort achtergrond. Dus dat vind ik dus ook heel leuk in mijn onderzoek. Dat ik probeer die werelden een beetje aan elkaar te knopen. Dus aan de ene kant een stukje zorg. Waar hebben mensen nog last van? Wat zijn er voor bijna medische gevolgen? Maar ook de ervaringen van mensen. Meer de psychologische. Het werk. De werkwereld. Dus eigenlijk verschillende disciplines komen in mijn onderzoek samen. En ik denk dat het heel belangrijk is als je dingen in de werkelijkheid onderzoekt, dat je niet focust alleen op een klein stukje. Dat moet soms wel, dat kan soms niet anders. Maar ik probeer een beetje om het iets meer te combineren. Vandaar ook dat ik ook begin over burn-out, maar ook werkbevlogenheid, had ik net nog niet gezegd. Dat meet ik bijvoorbeeld. Ik lees ook wel eens in onderzoeken dat mensen die kanker hebben gehad en die werken, dat die enorm gemotiveerd zijn ook om hun werk vol te houden, om dat werk te doen, daar heel blij mee zijn. En dan denk ik van misschien dat die werkbevlogenheid ook wel iets doet. En hoe komt dat dan? En hoe verhoudt dat zich tot die late effecten? En het gaat eigenlijk allemaal over duurzame inzetbaarheid. Hè? Dat mensen met plezier kunnen blijven werken. Het is belangrijk ook voor mensen om hun werk te behouden. En om werk te doen waarin ze zich prettig voelen. En dat is ook van belangrijk voor de organisatie zelf. Dus er zijn zoveel eigenlijk partijen die er belang bij hebben. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar meer aandacht voor hebben. Sowieso ook voor andere aandoeningen, chronische aandoeningen. Maar daar is wel al wat meer onderzoek naar gedaan. Maar kanker is echt iets. Ja, daar is gewoon echt nog veel te weinig over bekend, over die langere termijn. Dus vandaar mijn missie.
Ja, ik hoor het. Maar je bent het heel gedegen en grondig aan het aanpakken, als ik het zo hoor. En ik begrijp wel hoor, ik praat tegen een onderzoeker ook, hè, die natuurlijk niet op resultaten wil vooruitlopen. Dus ik ga me even terug naar het individu. Je vertelde in het begin dat je zelf ook diagnose kanker hebt gehad. Kun je iets zeggen over je eigen proces? Want dat is langer dan 2 jaar geleden, als ik het begrijp. Wat maakt het voor jou nou waarom dat al dan niet goed is gegaan, dat weer aan de slag gaan, met name na die 2 jaar? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, nou wat voor mij heel fijn was, is dat ik eigenlijk aan de slag kon blijven. En dat was ook een beetje een geluk tussen aanhalingstekens, want mijn chemo's begonnen net aan het begin van de zomervakantie. En ik werk bij een hogeschool. En dan heb je gewoon 5 weken, hoef je niet naar school. En dus ik kon eigenlijk vrij snel, na mijn operatie, ik voelde me goed. Dat was net een maandje voor de zomervakantie, nog wat dingen doen. Dat ben ik ook gewoon gaan doen. Ging de chemo's in en daarna met pruik op weer aan het werk. En het ging. Dat wil niet zeggen dat ik al door heb gewerkt. En het wil niet zeggen dat ik mijn volle uren maakte. Maar ik had de vrijheid om te bepalen wat ik wel en niet kon. En dat is dus die autonomie.
Ja,
heb ik heel duidelijk zelf ervaren. Ja. Heb ook wel af en toe wat moeten vechten voor dingen. En dat bedoel ik helemaal niet negatief hoor. Maar ik heb ook ervaren dat mensen heel goed bedoelend zijn, maar een bepaald beeld hebben bij hoe het gaat of wat belangrijk is voor jou. En ik heb dus ook ontdekt, en zeker toen ik allemaal lotgenoten leerde kennen, dat het voor iedereen anders is. En dat zelfs de directe effecten van een chemo heel verschillend kunnen zijn tussen personen. En hoe dat komt, geen idee. Maar waar de een doodziek van is, loopt de ander nog aardig rond. Dus toen begon al mijn besef van hoe verschillend dingen uit kunnen pakken. En hoe belangrijk het ook is dat er geluisterd wordt naar hoe jij je voelt en wat jij kunt.
Die individuele benadering eigenlijk, hè?
Ja.
Niet voor de ander denken, maar die vragen stellen.
Exact. Ja.
En dat heb jij ervaren, maar je zegt het moet ook
wel
een beetje
bevroken. Dat gebeurde soms niet, maar het was goed bedoeld. Hè?
Ja.
Van dat men dacht dat ik bepaalde dingen niet meer kon. Of dat men heel verbaasd was dat ik meteen dan weer daar rondliep om iets te doen. verbaasd men had verwacht dat ik veel
willekeurig. Maar plezier. Zeg je daarmee ook dat het ook van de persoon in kwestie, in dit geval jij, ook iets vraagt in termen van assertiviteit?
Ja, en ik voelde me kwetsbaar. Ik leek heel assertief en dat ben ik van nature ook wel, maar er was toch wel een flink stukje van afgeknabbeld. Dus ik heb wel ervaren dat het is heel raar. Aan de ene kant wilde ik laten zien van ik kan nog heel veel en ik voel me daar goed genoeg voor. Denk maar niet voor mij, ik vertel het zelf wel. Dat pikte men ook direct op. Dat vond ik cruciaal, dat ik die autonomie kon pakken. Aan de andere kant merkte ik ook dat er onder de laag van ik kan van alles ook een heel zwak persoontje zat. Want ik voelde me niet altijd zo sterk en zo weerbaar. Dat je tijdens een meeting zit en dat je ineens denkt, wat is er nou gezegd? Dat is eigenlijk een stukje blackout, cognitief. Hè? Ik heb dat gewoon ervaren. Ja, dan moet je wel het lef hebben op dat moment om te zeggen van jongens, ik was er even niet, wat werd er net gezegd? Hè? En dat soort kracht, om die op dat moment te vinden, nou, dat vergt wel wat van je. Dat vond ik best wel lastig soms.
Assertiviteit om je tekortkoming te laten zien.
Exact.
Ja.
Maar aan de andere kant ook de assertiviteit om aan te geven dat je een heleboel dingen ook best wel kan. Hè? Dus het is
ik
heel,
snap die dubbelheid.
Ja, heel dubbel.
Ja.
En ook het besef van bij mij gaat het zo, maar bij een ander kan het heel anders gaan.
Ja.
Dat wilde ik ook steeds duidelijk maken. Want ik wist van heel veel lotgenoten dat ook heel anders kon gaan. En ik wilde ook niet een soort voorbeeld zetten van, nou, zo kan het maar bij iedereen. Want dan dacht ik, nee, dat is helemaal niet zo. Dus eigenlijk al die nuances van hoe verschillend het kan zijn, hoe grillig het verloop kan zijn. Aan de ene kant die dubbelheid hè, die jij ook aangeeft. Aan de ene kant wil je laten zien dat je best veel kan, maar aan de andere kant is het ook moeilijk om te laten zien wanneer het niet gaat. Om dat allemaal zelf te hebben ervaren. Nou, laat ik het zo zeggen, dat komt me eigenlijk in dit onderzoek wel heel erg van pas. En ik denk ook dat ik het onderzoek, ja, dit is een stukje van mijn missie ook, van ja, luister naar deze mensen en neem ze serieus en ga niet voor ze denken en geef ze hun autonomie. Dus,
nou, dat zijn vooruitlopend op jouw bevindingen al wel hele mooie aanreikingen.
Uit de interviews met de professionals en de leidinggevenden is mij duidelijk geworden dat dat iets is wat belangrijk is. Aantonen dat het cijfermatigd inderdaad scoort. En zelfs nog meer dan bij de gangbare medewerker die niet zo'n aandoening heeft of heeft gehad. Dat heb ik niet kunnen doen nog, maar ik vind hem zelf heel belangrijk. Ja,
ja. Ja. Want dat is echt een heel concrete tip hè, die je kan geven aan werkgevers. En eigenlijk ook aan mensen die het treft zelf. Dat ze zeggen van joh, probeer echt op te komen voor wat je nodig hebt. En ja. Probeer het ook te laten zien wanneer je het even gewoon niet ziet. En dat is voor de een makkelijker dan voor de ander, kan me voorstellen. Zijn er daarnaast, als je nu kijkt wat je tot nu toe allemaal al ontdekt hebt uit literatuurstudie, uit enquêtes, uit interviews, zijn er andere dingen die je al zou kunnen zeggen dat bedrijven gaat helpen ja, om te gaan met mensen bij wie dit speelt?
Het zijn meer gedachten, het zijn meer ideeën.
Maar ze zijn niet onderbouwd met
ze zijn niet te onderbouwen, het is
maar toch ben ik er heel benieuwd naar.
Ja, ik denk zelf dat de cultuur en de sfeer binnen een bedrijf, voordat er ook maar één persoon kanker heeft of iets anders ernstig overkomt, dat gewoon heel belangrijk is dat dat goed zit. En dan bedoel ik met goed dat er een stukje, ja, noemen ze psychologische veiligheid is. Hè? Dat je je vrij voelt om aan te geven wat je bezielt, wat je overkomt. Dat je niet meteen eruit gesweept wordt als het tegen zit. Dat je dat gevoel niet hoeft te hebben. Ik denk zelf dat dat heel belangrijk is. Aan de andere kant zijn er natuurlijk economische belangen. En begrijp ik zeker dat bij hele kleine bedrijven of middelgrote bedrijven dat men heel kwetsbaar kan zijn. Maar toch als je in staat bent om een cultuur te creëren waarin openheid is. En waarin gesprek mogelijk is. Waarin geen grappen worden gemaakt over narigheid, maar gewoon op een respectvolle manier en op een open manier over dit soort dingen kan worden gesproken, dan denk ik dat je al een heleboel hebt gewonnen. Ja. En ik denk ook dat bedrijven zouden, alsof het een persoon is, een individu is, meer ook hulp daarbij zouden kunnen zoeken. Want ja, zeker kanker, een doorsnee leidinggevende, maakt dat misschien maar heel weinig mee. Misschien maar één keer, misschien niet. En misschien ook binnen een bedrijf, hoe vaak komt het voor dat human resource management daarbij betrokken is. Dus het is ook heel moeilijk om de schaalgrootte te hebben, om echt kennis op te bouwen en echt ook gevoel daarbij te hebben van hoe je daarmee om moet gaan. Maar er zijn natuurlijk heel veel hulptroepen beschikbaar. Er zijn gespecialiseerde bureaus. Er is een huis aan het water die ook kennis en ervaring heeft. Er zijn heel veel partijen die ook kunnen ondersteunen. En ik denk ook dat bedrijven daarbij de stap zouden kunnen nemen om ook die expertise eens naar binnen te halen of advies te vragen daarover. En ook op die manier een stukje openheid zelf tonen en dat naar binnen kunnen halen. Ja. Dat is natuurlijk investeren in de toekomst. Je weet niet in hoeverre je dat nodig gaat hebben. Maar die lijntjes weten te vinden wanneer het nodig is. En dan niet dat helemaal te hoeven uitvinden op dat moment. Ik denk dat je dan als bedrijf gewoon jezelf ook voorbereidt op situaties dan anders, die anders zijn dan doorsnee. Ik denk dat heel belangrijk is.
Ja, ik snap hem. Mooi. En dat is dan voor de werkgever. Hè? Dat zijn eigenlijk hele mooie aanknopingspunten. Zorg voor autonomie. Kijk naar het individuele van de mens. Roep hulp in op het moment als het voorkomt. Want je kan er ook geen routine opbouwen, want het komt in feite maar weinig voor, gelukkig. Ja. Maar landelijk is het een behoorlijk groot cijfer. Hè? Aan de andere kant, aan de kant van de medewerker, stel het overkomt je. Ook daar weer die tip van kijken of je je assertiviteit kunt behouden. Maar heb je ook nog andere dingen waarvan je denkt van ja, dat zal je echt gaan helpen. Misschien ook als je kijkt naar je eigen ervaring. Dat gaat je helpen om weer echt in je kracht te komen in je werk. Ook op lange termijn.
Eventjes een hele wilde, maar wat mij enorm heeft geholpen zijn lotgenoten. Lotgenotencontact. En ik denk dat als er lotgenotencontact zou zijn, met name op het gebied van werk, dat ook heel erg zou kunnen ondersteunen. En dat zie je ook wel een enkele keer in bepaalde organisaties. Ik ken bijvoorbeeld iemand die ik heb geïnterviewd, die binnen haar organisatie, ze had ook zelf kanker gehad, zo ontstaat dat dan, een soort groep had georganiseerd en dan wisselden ze ervaringen uit en tips. Nou, dan denk ik van, als je die schaalgrootte hebt, dan is dat natuurlijk fantastisch. Ik heb zelf meer aan algemeen lotgenotencontact heel veel gehad, gewoon om te praten met mensen die begrijpen hoe het is. En dat heeft ook met je werk te maken en ook hoe je als mens in je werk bezig bent. Dus dat heeft mij heel erg gesteund. Maar ja, goed, dat komt niet uit mijn onderzoek. Dat is puur mijn eigen ervaring.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar er zijn dus echt wel dingen die je kunt doen. En ik kan me voorstellen dat omdat je zegt dat het komt eigenlijk veel voor, steeds vaker, omdat kanker gelukkig niet meer een ziekte is waar je bijna per definitie aan zult komen te overlijden. Dat gaat er anders uitzien tegenwoordig, maar veel mensen hebben er toch mee te maken.
Ja.
Dus dit zijn wel belangrijke aspecten ook om mee te nemen.
Ja, en ook de openheid die je met lotgenoten hebt, of mensen die veel ervaring hebben met lotgenoten. Hoeft niet per se iemand te zijn die zelf kanker heeft gehad hoor, maar ook bijvoorbeeld iemand die daar heel veel mee te maken heeft, dat voelt ook vrij. Maar je kunt ook makkelijker je zorgen uiten, ook een grapje maken wat misschien helemaal fout lijkt. Een beetje zwarte humor misschien soms. Ja, het is allemaal heel apart, maar dat geeft toch een soort steun waar ik veel aan heb gehad. Ja. Maar dat is dus echt helemaal los van mijn onderzoek. Ja. Maar het is wel mijn inspiratie geweest. De verhalen die ik hoorde en de belevenissen die mensen hadden. Dat ik dacht van, wat is hierover bekend? En nou, toen kwam ik eigenlijk tot die ontluisterende conclusie. Dat er eigenlijk nog heel veel onbekend was. Dus zo kwam alles bij elkaar. Dus mijn reacties ook op jouw vragen zijn gewoon een mengsel van eigen ideeën, eigen ervaring.
Ja, maar het wordt je op geen enkele wijze aangerekend.
Nee, maar misschien niet. Ik ben af en toe een beetje bang dat ik denk, ik zeg hier van alles, maar ik kan niet alles hard maken. Gelukkig stel je de vragen ook zo dat duidelijk is als het om mijn eigen ideeën gaat.
Nee, natuurlijk.
Maar het is...
Maar het is juist mooi, vind ik, om te zien dat je er zo'n persoonlijke verbinding mee hebt en dat je eigenlijk een soort lacune zag in kennis.
Ja.
En daarin bent gesprongen en gewoon heel gefundeerd onderzoek aan het doen bent. En daar ben ik dan wel benieuwd naar, omdat je dat al vaker ziet. Als mensen beginnen aan een onderzoek, hebben ze vaak toch ergens een soort idee van waar het naartoe zal gaan. En niet altijd is dat zo, maar je hebt toch wel een soort van leidend idee. Van nou, ik denk zo ongeveer dat we daar uit zullen komen. Nu wil ik het graag nog aantonen. Zijn er onderweg tot nu toe al dingen waarvan je denkt, hey, dat heeft me nou echt verrast? Zowel in aanpak of nieuwe mensen antwoorden of de verhalen die hoorden, die bij je blijven. Dat je zegt, nou, dat had ik vooraf eigenlijk toen ik aan begon niet zomaar kunnen denken.
Ja, wat ik vooral, als ik het zo even probeer te overzien, is dat wat ik vooral fascinerend vond, is dat ik had gedacht van, ik ga bepaalde professionals interviewen. En gaandeweg, hoe ze het wisten, via via, werd ik ook door mensen benaderd en zeiden, ja, maar ik geef therapie waarbij ik kunst gebruik of muziek. En ik merkte dat aan werkenden, hè, die dus langere tijd na kanker zitten. Dus dat die professionals waren ook met die groep bezig, ontdekte ik. De oncologische fysio, ik dacht altijd aan, dat is een kwestie van spieren en oefeningen. Maar die praten ook over werk. Zo kwam ik eigenlijk dus op professionals waarvan ik van tevoren niet had bedacht. Dat die ook met mensen over hun werk functioneren en hun beleving. En vaak ook een stukje zingeving. Hè? Vooral bij de kunsttherapeuten hoorde ik daar veel over. En toen dacht ik, ja, dus er zijn allerlei partijen die ontzettend veel goed werk doen om deze mensen te ondersteunen. Maar dat betekent ook dat deze groep te maken heeft met hele verschillende invalshoeken en focus. En wat doet de bedrijfsarts nog? En heb je ook gespecialiseerde bedrijfsartsen op oncologie? En sommigen komen daar zeker nog terecht, maar misschien ook wel een groep helemaal niet meer. Ik heb geen idee. Dus eigenlijk kreeg ik een soort beeld van, ik weet eigenlijk helemaal niet waar al die mensen allemaal hun steun halen. Maar dat hele verschillende richtingen op kan gaan, dat vond ik heel fascinerend.
En dan zou je ook nog, maar dat gaat waarschijnlijk veel te ver in dit onderzoek, kunnen gaan nagaan van welke steun levert nou welk soort effect op. En welke combinatie van verschillende interventies levert nou welk soort effect op? Dat is weer een ander onderzoeksgebied.
Nou, ik heb dus in mijn vragenlijsten wel de steun uitgevraagd, maar niet zo specifiek en uitgebreid als wat ik nu in de interviews gepresenteerd kreeg.
Je wist eigenlijk nog helemaal niet
zo gedetailleerd. Ik heb op een gegeven moment in de tweede vragenlijst wel de oncologische fysio opgenomen, want ja. Die gingen mij mailen van, ik zie dat onderzoek en ik doe mee, want ik heb zelf ook kanker gehad. Dat krijg je
zo. Ja, die stop ik er ook in.
Dus hup, er ook in. Dus ik heb wel dingen toegevoegd, maar ik ga dat niet echt goed hard kunnen maken, want dat is dus een beetje een groeiend iets geweest.
Het is geen ceteris paribus wat dat betreft in je onderzoek.
Nou, het is in ieder geval lastig, denk ik, om zoiets echt aan te tonen. Maar wat ik wel dus zag is van, dit is een hele grote wereld. En de wereld van de bedrijven met de HRM'ers en de bedrijfsartsen en de managers is een heel andere wereld dan die van de ZZP'ers. En mensen die misschien nog willen gaan werken, maar nu niet werken.
Oh, daar heb je natuurlijk ook nog mee te maken met allemaal verschillende soorten medewerkers.
Ja, precies.
Met verschillende achtergronden.
Ja,
verschillende
en in de haven of in de, het is zo'n complexe wereld. Maar ik heb dus eigenlijk door de
interview. Waar ben je aan begonnen?
Nou, ik vind het alleen maar belangrijk en goed dat ik die mensen ook heb gesproken. Ja. Maar daar kwamen dus wel andere antwoorden.
Ja.
Want dan kreeg ik ook toch meer terug over van, mensen denken ook meer na over van, wat wil ik eigenlijk met mijn werk? Hoe belangrijk is werk eigenlijk voor mij? Hoe zie ik dat? Ja, dat is natuurlijk niet iets wat je gauw met je leidinggevende bespreekt. Dus de onderwerpen, dat vul ik even in hoor, dat heb ik niet uitgezocht, maar de onderwerpen en de accenten die iemand legt in de gesprekken met een professional verschillen natuurlijk afhankelijk van de context waarin die professional zit en de psychologische veiligheid, daar zijn we die er dan is om dat te bespreken. Dus eigenlijk onderstreept dat ook dat, en dan kom ik weer toch bij Huis aan het Water of alle andere inloophuizen en centra en ipso, wat er ook is, dat het ook heel belangrijk is dat buiten de werkcontext dat er ook steun is waarin je ook echt kwijt kan wat je echt bezielt.
Ja, ik snap het. Dat is echt wezenlijk.
En dat vind ik echt wezenlijk. Het is en-en.
Ja.
En die partijen zouden veel meer moeten verbinden. Er zou veel meer kennis uitgewisseld moeten worden. Want dat is een ander punt wat eruit kwam. Dat ik eigenlijk van verschillende partijen hoorde van eigenlijk zou er veel meer uitwisseling moeten zijn van best practices, van wat kun je het beste doen, hoe doen jullie het. Het zijn allemaal eilandjes en dat is ook logisch dat bedrijven eilandjes, of logisch, ik begrijp het dat het vaak eilandjes zijn. Maar ik denk als daar meer kennisuitwisseling is, meer en ook patiëntenverenigingen spelen daar natuurlijk zeker ook een rol in. Maar als er over werk gewoon meer wordt uitgewisseld, dan denk ik dat dat gewoon ten voordele van iedereen kan zijn.
En wat zou mensen tegenhouden als werkgever om dat over te dragen aan anderen, die best practices? Als jij nou een hele goede ervaring hebt als werkgever, hoe je het hebt aangepakt met je medewerker die getroffen was door kanker. Wat zou dan de reden zijn dat dat niet zo makkelijk gedeeld wordt?
Het is versnipperd. Ja. En er zijn best werkgevers die dat wel delen hoor. En ja, die wel naar congressen gaan op dat gebied. Maar dat zijn vaak hele grote bedrijven. Ja. Die ook echt hele specialistische functies hebben. Ook binnen HRM. Kijk, dan heb je gewoon de omvang en de grootte om dat te kunnen delen. Ja. En om daar echt op in te zetten. Maar naarmate bedrijven kleiner worden en het minder voorkomt, is dat natuurlijk.
En die hebben nou juist het meeste baat bij weten wat je allemaal kunt doen.
Ja. Dus er zal ook een route die kant op moeten komen. Ja. Maar vraag me niet hoe, maar in ieder geval, ik denk dat het daar
beschikbaar
gewoon
stellen van ervaringen van werkgevers naar bedrijven die daar maar weinig mee te maken hebben. Maar als ze mee te maken hebben, dan hebben ze natuurlijk veel behoefte om dat te weten.
Ja.
Herkenbaar.
Ja. En er zijn natuurlijk ook, er is ook een platform Kanker en Werk, hè, waar een aantal bedrijven, ondersteunings- reïntegratiebedrijven kennis in uitwisselen. En er zijn natuurlijk, er is ook natuurlijk een NFK, hè, Nederlands Vereniging. En daar ligt ook kennis en je hebt nog andere kenniscentra, absoluut. Maar ja, kom maar op het idee om daar te kijken. En ja, het is gewoon toch een wereld die denk ik nog wat hazenpaadjes kan gebruiken.
Ja, ik snap wat je zegt, oké. Okay. Mooi. Als je nou even kijkt naar wat er nu is en wat je nog verwacht te gaan ontdekken. Wanneer kan je zeggen, heb jij echt een redelijk goed beeld van wat je onderzoek heeft opgeleverd? En waar in de tijd zitten we dan?
Volgend jaar rond deze tijd.
Ja, of een jaar nu?
Ja.
Zomer 2021.
Ja, ja. Want dan moet ik alle resultaten geanalyseerd hebben. Heb ik overigens hopelijk ook daar de artikelen over geschreven. Maar in ieder geval weet ik zelf de resultaten. Kan ik die ook communiceren. En dan loopt ook mijn promotietraject af. Want ik doe dit in werktijd grotendeels. Maar ik besteed er ook eigen tijd natuurlijk aan. Maar de Hogeschool van Amsterdam heeft daar mijn werktijd voor beschikbaar gesteld. En dat loopt dan af en dan
Wat bijzonder, dus de hogeschool heeft het mogelijk gemaakt dat jij het onderzoek kan doen.
Ja, ik krijg van niemand of niets hier fonds of geld voor of subsidies. Dit is echt de Hogeschool van Amsterdam die dit mogelijk maakt. Ik heb er wel heel wat jaartjes aan moeten trekken, omdat ik een beetje een geval apart was qua onderwerp en nou alles. Maar men heeft dat ze op een gegeven moment mij tijd voor gegeven om dat verder voor te bereiden.
Fantastisch.
Ja, is fantastisch en uit te werken. Maar ik hoop, maar dat is dan nog iets van komend jaar dat proberen te bespreken. En ik hoop ermee verder te gaan. Ik wil er heel graag mee verder. Want ik denk dat dit onderwerp gewoon nog veel meer nodig heeft. En ik hoop dat samen met anderen te doen. Ja. En de mensen die het zelf betreft. De mensen die met deze groep bezig zijn. Dus ik hoop dat er nog wat dat dit nog een staart gaat krijgen.
Nou,
om zo te zeggen.
Zo te zien is er nog genoeg energie. En er is heel veel nog te ontdekken en te leren over dit onderwerp. Dus het lijkt me heel waarschijnlijk dat je hier voorlopig wel mee doorgaat.
En het gaat om de mensen die werken. Of misschien wordt het nog wat groter. Hè, die willen werken en die kanker hebben gehad. En daar draait het allemaal om. Dus als ik daar wat voor kan betekenen, dan ben ik een gelukkig mens.
Ja, nou, prachtig hoe je eigen ervaring en je nieuwsgierigheid hebt ingezet in iets waar uiteindelijk waarschijnlijk veel mensen enorm veel voordeel van gaan hebben. Mooi. Dankjewel om het allemaal zo te delen. En ik begrijp echt dat het af en toe lastig is om te delen terwijl het nog niet allemaal helemaal is aangetoond wetenschappelijk.
Ja,
maar ik denk dat we dat wetende al heel veel van je hebben mogen krijgen. Dus dankjewel. En we gaan je volgen en we kijken uit naar je dissertatie.
Graag gedaan.